I feel lucky. Well, do you, punk?
Dag beste luisteraars, welkom bij aflevering 44 van de Movies Podcast. Een gelukkige verjaardag Clint Eastwood, u hoort het goed, de levende legende die gestalte gaf aan onder meer The Man With No Name in Dirty Harry, is afgelopen weekend, op 31 mei om precies te zijn, 90 jaar geworden. En dat is toch wel een uitgelezen kans om een aflevering te wijten aan Clint Eastwood. We hebben dit weekend een aantal films gezien en daar gaan we een paar van uitlichten. We zullen misschien beginnen met het genre waar de Clint veel aan te danken heeft. En het genre heeft ook veel te danken aan Clint Eastwood. En dat is de western.
Ja, absoluut. Hij is eigenlijk begonnen op tv, in de serie Rawhide. Dat kennen wij hier waarschijnlijk niet. Dat is echt zo'n Amerikaanse serie, à la Bonanza zou ik gokken. Maar we kennen wel het liedje. En dat liedje horen we ook onwenden in Blues Brothers. En daar is hij eigenlijk toen doorgebroken als westernacteur, zo de bad guy die niet al te veel zegt, niet al te veel vragen stelt, maar gewoon ja, de missie volbrengt of zich al schietend de kweeste volbrengt.
Ja, en het was zijn collega-acteur, de naam ontsnapt mij, die ze eigenlijk gevraagd hadden om mee te spelen in A Fistful of Dollars. Maar die kon niet of die wou niet en dan zijn ze uiteindelijk terechtgekomen bij Clint Eastwood zelf. En de rest is eigenlijk geschiedenis, hè?
Oké. Okay. Was het Eric Fleming? Of...
Ja, ik denk het wel.
Die speelt ook een hoofdrol in Rawhide,
ja,
denk ik.
Ik geloof het wel dat het een die was. Okay. Allee, onder meer hij heeft afgezegd. Want er zullen nog wel een paar geweest zijn. Maar de Clint is er dus op ingegaan. En heeft dan Fistful of Dollars, For a Few Dollars More, in The Good, The Bad and The Ugly in alle drie meegespeeld als The Man With No Name. Hij heeft zijn poncho nooit gewassen, heb ik al langs gelezen, die net een dag in aan heeft. En dan is hij teruggekomen uit Europa en was hij ineens een ster.
Ja, dat was ook zijn eerste film, denk ik, hè? Fistful of Dollars. Daarvoor was dat volgens mij enkel die een tv-held. En vanaf dan was hij inderdaad super gelanceerd. Hè?
Maar dus, dat waren spaghetti westerns met die eigenlijk... in Italië zijn opgenomen? Of
Italië en Spanje of zoiets, denk ik.
Spanje, ja. Maar sindsdien is het wel snel gegaan, natuurlijk. Heeft in Amerika ook nog in tal van westerns meegespeeld. Heeft er ook zelf een heel aantal geregisseerd. Ik weet niet wat die Pale Rider bijvoorbeeld, High Plains Drifter, The Outlaw Josie Wales. Hij zal ze niet allemaal geregisseerd hebben, maar dat zijn maar een paar van de titels waarin het hem zeker heeft meegespeeld. Met dan in 1992, denk ik, het hoogtepunt, namelijk Unforgiven, film die geregisseerd heeft en waarin het hem ook de hoofdrol speelt, waar hij zijn eerste Oscars voor gewonnen heeft, voor beste film en beste regie. Hij is ook genomineerd voor beste hoofdrol, denk ik. En ik heb die film van het weekend nog eens gezien, omdat ik wel een fan ben van het western genre en dat is gewoon een zeer goede film. Ik weet niet of jullie die allebei gezien hebt.
Nee, ik heb hem nog niet gezien. Nee.
Ja, al even geleden...
Dus ja, Unforgiven, begint eigenlijk met... er zijn twee cowboys en die zijn bij een saloon, gaan langs bij de hoeren. En één van die hoeren wordt aangevallen met een mes. En haar collega's besluiten dan om een beloning van $1000 uit te loven aan degene dat die cowboys komt vermoorden. En dan is er een jonge gast, de Schofield Kid, die in zijn eigen heel stoer voordoet. Die dan langs gaat bij Clint Eastwood. Die speelt William Money, een ex-crimineel kunnen we wel stellen. Dat was vroeger echt een bad guy, een bandiet, trein overvallen en vrouwen en kinderen vermoorden, al wat je wilt. Maar hij is nu eigenlijk een brave varkensboer geworden, met twee kinderen. Zijn vrouw is overleden. En de Schofield Kid wil dus dat William Money met hem op pad gaat om die twee cowboys te vermoorden. Hij gaat dan mee, gaat onderweg ook nog zijn goede vriend oppikken. Je speelt er Morgan Freeman. En vandaar ga ik dan verder... En dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van die film, was om wat af te rekenen met dat beeld, dat romantisch beeld van de gunslinger, heldhaftige cowboys, omdat ja, het was eigenlijk een beetje tegen het geweld. En dat zit er wel zeker in. Hij was dan zelf vroeger een superbandiet, maar die zijn een brave mens geworden. Is ook niet fier op wat hem gedaan. Hè. Die Schofield kit, die schept dan heel een tijd op van ik heb al 5 mensen afgemaakt, dit en dat. Maar eigenlijk is dat maar één met een heel klein hartje. Er komt dan ook nog een ander personage in, English Bob, gespeeld door Richard Harris. Dat is ook zo'n beetje een legende, maar die komt dan ook ja, in aanraking met de sheriff. Little Bill Daggett, gespeeld door Gene Hackman. En die zet ook even dat beeld van de legende op zijn kop. En ja, daar gaat het wel over, hè.
En is het, speelt zich af in 1992 dan ook? Of is het gelijk?
Nee, 1878, 1880, zoiets.
Oké, ja.
En ja, uiteraard gaat er van alles mis, hè. Je kunt al raden wat er allemaal gebeurt. Gene Hackman, Oscar gewonnen voor beste bijrol. Fenomenale rol. Er zitten ook een paar schitterende dialogen in. Ik weet dat op een bepaald moment zegt het personage van Richard Harris van ja, ik heb gezien dat je bekkenbaarden hebt afgeschoren. En dan zegt hij van ja, I could still taste the soup 2 hours after I ate it. En zo van die dingen. Dat vind ik wel geweldig. Prachtig in beeld gebracht ook. Er zitten een paar shots in dat ze zo ja, rijden bij valavond met zo'n zwart-oranje hemel. Als je alleen de silhouetten ziet, je ziet zo geen gezichten. Mm-hmm. Heel knap gedaan. En dan uiteraard op het einde de grote climax in typische Clint-stijl. Want ervoor is het eigenlijk een brave mens, maar op het einde ja, zijn er wat dingen gebeurd en dan gaat hem toch even wraak nemen.
Ja, als een echte gunslinger cowboy waarschijnlijk.
Ja, met dichtgeknepen oogjes, gekend, hè. Supercool.
Ja, ik las trouwens dat hij blijkbaar nooit acteerlessen of zo weggenomen. Dat vind ik ook wel straf.
Ik dacht van wel, want ik kreeg in het begin kritiek dat hij een goede acteur was. Omdat hij is gecast in Rawhide, omdat hij eruit zag dat een cowboy blijkbaar, maar ik dacht dat hij toen wel acteerlessen moest gaan nemen. Of later, hè? Maar ik dacht dat hij wel ergens...
Uiteindelijk had hij ook al wel wat leeftijd toen dat Rawhide begon, hè. Pak dat hij midden jaren 50 is.
Ja, was al in de 30.
Hij is van 1930, hè. Dus uiteindelijk is dat een late hulping. Hij leeft nu lang, dus hij maakt het goed natuurlijk, maar aan zich is dat wel laat.
Ja, maar plus in het overgrote deel van zijn films zegt hem ook niet veel, hè. Hij is... Allee... Dus ja, op zich...
Ik moet eigenlijk wel zeggen dat ik die als acteur vind ik die nu ook wel niet super. Ik vond die schitterend in die rol van The Man With No Name, maar eigenlijk een beetje op een manier, en ik kan niet geloven dat ik deze kan zeggen, maar op een manier gelijk dat Arnold Schwarzenegger goed is voor een Terminator te spelen.
Dat past gewoon bij zijn persoon, hè.
Ja, Schwarzenegger kan niet acteren, maar er is geen betere Terminator. En Clint Eastwood kan uiteraard een pak beter acteren dan Arnold Schwarzenegger, maar is wel ideaal in die rol van The Man With No Name. Gewoon inderdaad, ja, die een blik, zo is hem meteen, hè.
Karakterkoppen met die oogjes snijpen, inderdaad.
Ja, met dat sigaretje en...
Ja, en hij speelt ook altijd wel zo dat typeke, hè. Dat we dan doorsteken naar, ja, naar andere westhevens is het uiteraard altijd hetzelfde. Maar dan bijvoorbeeld naar een Dirty Heavy bijvoorbeeld. Ja, dat is ook zo een figuur, hè. De, moet ik het zeggen? Dat zo niet tevreden is met de maatschappij en de dingen maar gaat oplossen op de oldschool manier.
Een loner, hè?
Ja, inderdaad. Een loner, dat zijn partners altijd in het ziekenhuis belanden. Net om zoiets van, nee, I work alone. En daar is hij ook perfect voor, hè.
Ja.
Ja, en blijkbaar is hem in het echte leven ook zo, hè, want hij is 6 keer getrouwd geweest, 8 kinderen, dus hij kan zijn eigen precies moeilijk binden aan één vrouw.
Oké, wel.
En blijkbaar is hem ook in het echte leven redelijk nors en stil en zegt hem enkel iets dat echt nodig is. Bijvoorbeeld ja, van, tegen zijn kinderen als hij het verkeerd deed, maar als hij het goed deed, zei hij hem niks bijvoorbeeld. Dus hij speelt misschien gewoon zijn eigen.
Ja, dat kan wel, hè. Hij is ook bekend geraakt en daar is iedereen een beetje over verontwaardigd geraakt. Dat hem ook zei over dat Trump, ik zal een paar jaar geleden zeggen, dat Trump een jaar of zo eraan was. Dan zei hij hem ook van, oké, weet je, het is nu zo, stop nu allemaal met wenen en we ondergaan het gewoon. Dus ja. hij is altijd heel kort uit de bocht, denk ik.
En blijkbaar ook had hem geregisseerd... Normaal moet je dan kuts zeggen bij het begin van een scène, of het einde van een scène, en hij zegt gewoon altijd, oké. Dus dat is toch ook een heel eigen stijl.
Tegen de regels van de kunst.
Ja. Ik heb wel gezien dat hij ook altijd, of vaak eindigt voordat het eigenlijk gepland was. Dat hem niet al de shooting days nodig heeft. Dat hem heel gestructureerd te werk gaat, waardoor de opnames altijd sneller gaan. Dat hem ook altijd bij het budget blijft en zo.
Ja,
dus in die alles, zin is wel een vakman natuurlijk.
Alles in één take ook bijna. Zijn acteurs mogen niet te veel make-up op hebben, met dat ook tijdsverlies is volgens hem. En geen testscreenings. Dat is ook deel van zijn zelf regisseren.
Oké.
Dus hij heeft natuurlijk geleerd van de beste, hè? Sergio Leone en Don Siegel, aan wie het hem zijn Oscars volgens mij van Unforgiven heeft opgedragen. Don Siegel van ja, Dirty Harry en The Beguiled en nog een aantal films. En Sergio Leone van de Dollars trilogie. Dus hij zal goed opgelet hebben toen. Want als regisseur vind ik hem wel... Je hebt wel toppers gemaakt, hè? Echt wel.
Mm-hmm.
Nu, ik ben grote fan van westerns en zeker van Unforgiven. Maar ik moet wel zeggen, zijn beste film, denk ik, vind ik Mystic River. Als je die gezien hebt.
Die heb ik niet gezien, nee.
Met die pedo's.
Ja.
Ja, dat is een hele goede film. Ik wist niet dat van hem was.
Donkere sfeer en iedereen stond daar echt te acteren op het top van zijn kunnen. Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laura Linney, allemaal top. Dat is wel een film dat u bijblijft. Maarten, zeker eens zien.
Ja, die is mij al wel eens opgevallen. Hè? Maar ik heb toen in de winkel Wind River gekocht. Wat iets anders is, volgens mij.
Keigoed ook, maar het heeft totaal niks te maken met Clint Eastwood.
Nee, klopt. Ja, hij is ook iemand die wel hondstrouw is aan de maatschappij, die hem een beetje geld heeft gemaakt. Hè? Al zijn films, of toch heel veel, zijn allemaal bij Warner Bros. En dat viel mij op. Toen ik nu bij films aan bekijken was uit verschillende eras, het Warner Bros. Logo staat er altijd bij.
Ja.
Dus hij is echt wel, denk ik, ja, een jaar of 40 of zo, dat hij bijna exclusief films maakt dan voor Warner Bros. Wat ook wel zeer uitzonderlijk is in de industrie.
Ja.
Heeft ook een voordeel, want er zijn een aantal boxsets waar Warner Bros. Dan gewoon de rechten voor heeft. En ik kan die dan in één keer vrijgeven natuurlijk, om een aan de gigabox te vullen met DVD's of Blu-rays. Hè.
Ja.
Ja, hij is natuurlijk ook 90 jaar, dus dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom hij zoveel films heeft.
Ja, absoluut, absoluut. Meespelen of regisseren, het zijn er gewoon heel veel. Hè.
Ja, ik las ook dat hij trouwens al 40 jaar lang 2 keer per dag mediteert. Zou dat de sleutel zijn naar het eeuwige leven?
Misschien.
Dan ga ik dat ook wel beginnen doen.
Wat hebben jullie gezien dit weekend?
Goh, ik heb er heel veel gezien die we onder 2 noemers kunnen zetten. Enerzijds The True Story, dat is een voor straks. En anderzijds Dirty Harry. Dus Dirty Harry, ik had er nog niet gezien. En daar zijn blijkbaar dan 5 films van. Dus ik had wel wat kijkwerk. Nu vind ik wel dat je de eerste volledig moet loskoppelen van die andere 4 die nog gevolgd zijn. Qua toon is dat volledig anders. Die andere 4, die doen de eerste film een beetje ongedaan. Ze verwijzen er af en toe nog met een zinnetje naar of zo. Dus ze willen wel zo een universe creëren. Maar in de eerste film gaat hij eigenlijk als teleurgestelde in het systeem achter de moordenaar aan. Zo'n beetje is wat gebaseerd op de Zodiac Killer qua concept. En hij is dan teleurgesteld, hij gaat er dan een beetje lone wolf-achtig achteraan. Hij wil ook geen police meer zijn enzovoort. En dan die andere 4 maken dat een beetje ongedaan. Want dan is hem terug police en dan moet hem zelf achter van die lone wolves achter gaan. Dat dan ook police zijn. En dus ik vind die andere films moeten eigenlijk niet zien. Die zijn maar so-so, die zijn middelmatig goed. Maar die eerste is fantastisch, hè? Die toon dat erin zit. De muziek, zijn een bekendste quote komt er dan ook uit. Ik vind dat gewoon fantastisch gedaan. Ook geregisseerd dan door Don Siegel, waar we al gezegd hebben dat die 2 toch wel vriendjes waren.
Ja.
Dus Dirty Harry 1 was ik echt enorm goed van verrast, ondanks zijn leeftijd ook al.
Ja, daar zit hem ook wel een zekere cool in. Hè? Die had je ook wel in dat personage van die eerdere western-trilogie zie. Als hem dan daar iemand neerschiet, dat dan voorafgaand aan zijn quote, dan staat hem ook nog te eten, denk ik. Hè?
En komt hij zit in elke film te eten.
Met een berkje en hij staat hem zo nog wat
te schermen.
Ja, dat is supergoed.
Maar ik vind uiteindelijk het script van Dirty Harry bijvoorbeeld. Eerst had Terrence Malick een draft gemaakt. Maar die een draft hadden ze dan toch niet bijgehouden. Ze hadden ook Clint Eastwood eenmaal niet op het oog. Frank Sinatra was eigenlijk degene die het moest spelen.
Ja, dat klopt.
En dan uiteindelijk, Frank Sinatra kon niet meer, want er was iets met zijn vader of zo, die dingen die op sterven lag. En dan zei Don Siegel van, laat ons Clint Eastwood eens binnenbrengen. En dan hebben ze zo dat geregisseerd. En dat script van Terrence Malick is dan heel lichtjes nog gebruikt in een tweede film, dus in de sequel. Dat ze dan eigenlijk een lichting rogue cops mensen afmaakt die door het systeem worden vrijgesproken enzovoort. Maar toch, die eerste film, dat blijft toch de beste. Zo. Dat je er ene ziet, is het gewoon een dier.
Ze hebben wel enorm coole titels, die sequels. Hè? Magnum Force, The Enforcer, Sudden Impact, The Deadpool.
Ah, wel, die laatste, die in Deadpool, vond ik dan nog de beste van de sequels. Terwijl dat, meestal vinden ze dat de slechtste, heb ik al de scores al gezien. Maar dat vind ik ook de beste. En die in titel is trouwens ook de inspiratie geweest voor het character Deadpool, heb ik mij laten vertellen. Dus dat bestond niet tot die moment.
En tussen de eerste en de laatste film zit 17 jaar. Dat is ook wel...
Ja, klopt. En de voorlaatste film met hem zelf geregisseerd. Maar dat vind ik de slechtste. Dus volgens mij was dat zo een proeverje van zijn regisseurkunsten dat nog niet op punt stond. Ik vond het scenario was ook het zwakste. Dus dat is de minste.
Ja.
Nu, de andere die ik gezien heb, dat is jouw True Story. Dat zijn er twee, hij heeft er meerdere geregisseerd. Maar de eerste is meteen ook de meest recente, dat is Richard Jewell. Dat gaat eigenlijk over de bombing die er was in Atlanta tijdens de Olympische Spelen. En dan die acteur, die kennen we nog van I, Tonya, zo, hè, die gezette bodyguard. Die speelt hier zo hetzelfde tipje. Dus er was een security guard, echt gebeurd. Die heeft dan die zak ontdekt, die heeft dan de politie verwittigd, werd dan eerst als held bestempeld. Maar dan begonnen ze wat te twijfelen aan zijn verhaal en dachten ze, hij had dat dan niet gelegd. Want hij past zo in profiel van zo het zielig mannetje dat nog thuis woont en aandacht wilt. En dat gaat eigenlijk over dan de zoektocht naar zijn onschuld. En dat vind ik fantastisch gedaan. Hè. Ik heb spijt dat ik die niet in de cinema heb gezien, want hij was direct weg. Maar dat was echt, ja, echt beklijvend. Mede ook dankzij die acteur dan van I, Tonya natuurlijk.
Ja, hoe weet je? Paul Hauser of zoiets? Paul Richard Hauser? Of?
Paul Walter Hauser.
Paul Walter Hauser, oké. Okay. Close enough.
En dat is ja zo hetzelfde. Hè? Dus hij is ooit is zo wat police geweest, maar hij is toen buiten gegooid. En hij denkt nog altijd dat het een police is. Zelfs Alice Mosh, een beveiligingsagentje op de Olympische Spelen, op zo'n festivalletje.
Ik hoor Paul Blart Malkop. Kan dat kloppen?
Ja, het is inderdaad zoiets. Hè. En hij denkt van... Ja, I'm speaking from cop to cop, zegt hij wel eens in de film, dat hij zo met een FBI aan het praten is. Dus dat is soms ook wel een beetje grappig. Maar de algemene teneur in je film is wel schrijnend. Ook ja, het Amerikaanse rechtssysteem en het gebruik van media wordt erin blootgelegd. De FBI wou hem eigenlijk gewoon framen, omdat ze niemand anders hadden.
Ja. Oké, ja, nee, ik wil die wel eens zien.
Ja, ja, ik vind het echt al een aanrader. Echt wel een 8 op 10 heb ik echt wel.
Nee. Ja.
En een andere van True Story, dat is American Sniper. Ik weet niet, jullie zullen die waarschijnlijk ook al gezien hebben. Ik heb die nu voor het eerst gezien.
Ja, jaren geleden. Ik kan me er niet meer zoveel van herinneren, maar wel dat ik een goede film vond. Zeker wel.
Die heeft blijkbaar ook veel opgebracht, hè. Dat is een bekend.
Ja, want toen hebben we Bad Boys aan het regisseren.
Ja.
Dan zeiden ze van... Dat was de beste januari-opener of zoiets, American Sniper. En Bad Boys was nu dan de beste januari-opener.
Ja.
En ik vind dat op zich ik vind dat een hele goede film. Hè. Het duurt ook wel iets te lang, omdat ja, er moet heel veel in beeld gebracht worden. Ook gewoon. Die mens, de sniper in het verhaal, die net ook 4 Tour of Duty's gedaan. Dus ja, dat moet allemaal wel wat belicht worden. Hij is de meest efficiënte sniper in het Amerikaanse leger tot op heden nog steeds. Dus het meeste ja, kills, dat we dat zo mogen noemen. Ik vond dat heel goed gedaan, maar ik miste een beetje ja, de kadering. Hij wordt afgezet als een American hero, wat in Amerika zeker zo zal zijn. Ook op het einde zie je de beelden van zijn begrafenis. Dus je ziet echt wel dat dat een hero is. Maar eigenlijk ja, is dat ook gewoon ja, een beetje een moordenaar, hè? Het is wel een oorlogssituatie, maar hij was zelf ook niet de meest progressieve mens, dat je dat zo afleidt. Dus aan zich ja, was dat niet de meest... Ik moet dat toch bekijken met twee beelden, vind ik.
Ja. Nou, Clint is ook wel fan van die Real American Heroes. Hè? Als je, hij had ook die film die met die trein, hoe weet je, de 1517 of zoiets.
De 317 to, 310 to Yuma.
Nee, niet 310 to Yuma. Nee, van die gasten op die trein in Parijs. Is dat ook van Clint Eastwood?
Ja, dat klopt. Dat is van Clint Eastwood. De Hupplepupke to Paris of zoiets. Ja.
Ja, wel. Ja, een uur. Dat zat een uur in. Ik weet niet hoe laat dat was. Het is een film van 2 jaar geleden of zo, denk ik. Ik heb hem niet gezien. Hij heeft wel op Netflix gestaan. Of staan nog op Netflix? Dat kan ik nu niet zeggen.
Hij staat er niet meer op. Ik heb Eastwood gegoogeld. En het is enkel Where Eagles Dare en dan Dirty Heavy 1 die op Netflix staan.
Ah, oké. Okay. En dan Sully is ook van Clint Eastwood, denk ik, hè?
Mm-hmm.
Over de piloot dat het vliegtuig heeft geland op de Hudson. Die heb ik wel gezien. Dat was een goede film. Dat is vooral Tom Hanks dat eigenlijk die film naar een hoger niveau tilt. Maar op zich wel onderhoudend. Maar ik denk wel dat hij een zwak heeft voor van die verhalen.
Inderdaad wel, van die hero figures inderdaad, zonder al te veel bijvragen. Ja.
Wisten jullie trouwens dat hij een aantal heel interessante rollen heeft geweigerd? Waaronder de nieuwe James Bond, de toenmalige nieuwe James Bond, in Live and Let Die. De rol dat uiteindelijk naar Roger Moore is gegaan. En hij heeft dat geweigerd, gewoon met hem zelf. Zo van het principe was, een Brit moet dat spelen, een Engelsman. Maar kun je je voorstellen dat hij dat geweest? Allee. En Superman, hij had ook eerst aan hem gevraagd.
Dus dat vind ik wel een vreemde combinatie. Clint Eastwood als Superman, dat zie ik niet zo echt.
Ja, die is heel atletisch, groot. Misschien ook die een blik of zo, ik weet het niet. Rambo. Het hem ook geweigerd. Zijn zoekjeest bij hem komen aankloppen. In Apocalypse Now, de rol vertolkt door Martin Sheen. Dat ging hij ook normaal spelen. Yeah. Dus dat vind ik toch wel... Allee, de geschiedenis film misschien is dat er eenmaal anders kunnen uitzien. En nog een interessant weetje. Ja, hij is allergisch aan paarden. Dat vind ik wel gek voor cowboy.
Cowboy man, ja.
Ik denk mij dat je de horse whisperen niet gedaan hebt. Dat was ook eerst gevraagd.
Ja. Je ziet je blijkbaar ook zelden echt vlakbij een paard staan, omdat je dan heel zwaar pillen moest nemen en ook niet meer zijn lijn niet meer kon onthouden en van die toestand ermee. Ja. Dat is blijkbaar een zwaar probleem bij die jongen.
Ja, dat is wel opvallend. Voor een western acteur, ik kan mij je voorstellen dat je in die 6-7 jaar rawheid toch wel af en toe op een paard moet zitten.
Ja, of toch er dichtbij.
Ja, wel, dan is die helemaal plat gespoten, hè.
Wat ik dus trouwens ook heb gezien, dat is super grappig. Die zijn een naam, Clint Eastwood, dat is ook een anagram voor Old West Action. Dat is grappig.
Ja, en niet dat zijn echte naam, Clint Eastwood.
Wat Clint of Clinton Eastwood, zoiets, maar er is inderdaad geen artiestennaam. Ah, okay. Dus supergoed.
Ja, hij heeft een
gigantische
impact gehad op de popculture. Okay? Dat je kijkt naar Back to the Future 3 bijvoorbeeld. Ja, Michael J. Fox pakt ook even het alias aan van Clint Eastwood. Dat is een beetje grappig natuurlijk in de film. De Gorillaz hebben ook een liedje, wat is dat, eind jaren 90, begin jaren 2000, dat ook Clint Eastwood noemt. Dus zijn impact is gigantisch, hè, op al die carrière, al die iconische rollen. Nu, die ene dat op Netflix ook nog staat, vind ik ook persoonlijk een hele goeie, die Where Eagles Dare. Dat is van 68, dus dat is nog iets ouder dan Dirty Harry. Maar dat gaat er eigenlijk over dat hij wordt gekozen om samen met een aantal Britse commando's in een nazi-kasteel een Amerikaanse generaal te gaan redden tijdens een Tweede Wereldoorlog. En dat is fantastisch goed gedaan. Die duurt ook 2 uur, maar dat voelt helemaal niet zo aan. Dat is echt fantastisch. Je moet het nu eens zien. Dat is natuurlijk een beetje ouder, hè? Maar... De twists die in die film zitten, dat is echt M. Night Shyamalan, of noemt hem daar.
Bijna.
Jaloers zijn.
Ja, dat is een hele goede film, inderdaad. Ja, moet ik dringend nog eens opzetten.
Ja, ook die poster is extreem cool. Dat ze zo in een mandje precies zitten. Dat komt helemaal niet in de film, hè? Maar dat is echt fantastisch goed getekend.
Is dat niet meer zo van die skiliften ook?
Ja, je hebt een kabelbandje. Ja. Dat ene, de manier waarop dat op de foto staat, getekend, gebeurt niet.
Oké. Dan zijn we aangebroken op mijn film, denk ik. Hè?
Ja, absoluut.
Dat is namelijk Escape from Alcatraz van 1979. En dat is geregisseerd door...
Don Siegel.
Don Siegel.
Heel juist, dat was mij niet opgevallen dat hij inderdaad precies de vaste regisseur was. En dat is natuurlijk gebaseerd op waar gebeurde feiten. Dat gaat over die drie jongens die als enigste wisten te ontsnappen van Alcatraz. En het is nog altijd niet bewezen of dat die dat ook echt hebben overleefd, die ontsnapping. Er zijn geruchten dat die misschien toch verdronken zijn in die San Francisco Bay, of hoe het ook heet. Maar ik vind dat een enorme goede prison escape movie, misschien zelfs de beste. Ik zie dat ontzettend graag. Dat speelt zijn eigen af in de laatste jaren van Alcatraz. Dus dat was toen het best bewaakte gevangenis ter wereld. En dat kost ook blijkbaar enorm veel, die gevangenis, om te onderhouden. Maar omdat die natuurlijk dat label hadden van de gevangenis waar niemand uit kan ontsnappen, bleef de Amerikaanse overheid er veel geld in pompen. Tot natuurlijk... Frank Morris is zijn personage, dus Clint Eastwood speelt Frank Morris, totdat hij erin slaagt om met de Anglin Brothers te ontsnappen. En ja, ik vind dat een heel boeiend verhaal, gewoon ook omdat er een hele hoop interessante gevangenen hadden gezeten in Alcatraz, waaronder Al Capone, de Birdman, dat zijn misschien namen dat jullie ook wel bekend in de oren klinken.
Absoluut, ja.
De Birdman, dat was blijkbaar een van de meest beruchte misdadigers uit Amerika. En tijdens zijn lange gevangenschap heeft hij heel erg verdiept in de vogelwereld. En heeft hij blijkbaar ook een geneesmiddel bedacht tegen een of andere vogelziekte.
Dat is ook een film, hè? The Birdman from Alcatraz.
Ja, inderdaad.
Burt Lancaster of zo, ik weet niet wie het speelt. Ik heb hem nog niet gezien, maar...
Ja, voilà. Maar in die film, Escape from Alcatraz, komen die personages, zie je die op de achtergrond eens lopen, of zie je die ene is wat eten geven onze vogeltjes, maar ik vind het toch wel knap dat die referenties erin zitten. En blijkbaar tijdens de opnames van die film was het zo dat San Francisco geen toestemming had gegeven om die gevangenis te sluiten voor die opnames van die film. Met als gevolg dat die echt moesten filmen terwijl dat die gevangenis voortdurend bezocht werd. Dus dat was natuurlijk enorm problematisch. Daarmee zie je soms ook op de achtergrond een gids rondwandelen met wat mensen erachter. Maar toch, ik vind dat een enorm goed gemaakte film. Heel spannend. Ook die opzet van dat ontsnappen. Geen cipier dat om een kwartier voorbij uw cel wandelt. Dus probeert maar eens een gat in de muur te maken. Hè. Dat is bekend onmogelijk. Maar toch is dat dus in ticht ook gelukt om daar te ontsnappen. En ook de Clint Eastwood doet dat enorm goed. Ook weer een rol waar dat hem weinig vertelt. Dat je vooral zoals de gezichtsexpressies kunt lezen. Hè. En dat is altijd een expressie dat hem precies in zijn broek aan het kijken is. Maar echt wel met die piepende oogjes. Hebben jullie hem al gezien? Waarschijnlijk wel.
Ik heb hem een paar keer gezien, ja.
Ik heb hem nog niet gezien.
Nee. Heel goede film.
Ja, en jij bent er ook geweest, denk je, David?
Ik ben er ook geweest, ja. Er is inderdaad de cel waarin hij hem gezeten heeft, ja, die is er nog, uiteraard. En er ligt ook zo'n pop in, hè, als ik het mij goed herinner.
Er ligt een pop in, ja.
Ja, en dat is blijkbaar de meest gestelde vraag van de mensen die die gevangenis nu bezoeken, van welk is de cel waar Clint Eastwood heeft ingezeten. Dus dat is ook wel gek. Niet van waar hij Al Capone gezeten, maar waar hij Clint Eastwood gezeten.
Ja, nee, dat is inderdaad ook een zeer boeiend verhaal. Ik betwijfel of die mannen het overleefd hebben. Maar wie zal het zeggen?
Er is blijkbaar wel, jaren na die ontsnapping, een kaartje aangekomen op Alcatraz, omdat de gevangenis al dicht was van Brazilië, zonder een afzender erop. Dus dat vind ik ook wel zot.
Het zou kunnen, inderdaad. Ja, het is waar.
Het zou kunnen, ja.
En een klein interessant weetje van die film, het was het debuut van Danny Glover. Die speelt dan een inmate.
Ah, oké, cool.
Nou, dat kan ik me nog niet herinneren.
Nee, inderdaad.
Ja, maar zoiets dat bijvoorbeeld ook in een van die Dirty Harry, denk ik in de laatste, dat is een van de eerste films waar dat Jim Carrey in meedoet. En daarin op de aftiteling staat hij nog als James Carrey.
Dus dat was een andere, Maarten.
Nee, dat was exact dezelfde. Die heeft zo'n klein rolletje erin. En dat is, als je die ziet, dan denk je van, wat doet die hier? Maar dat zijn inderdaad zo van die debuten dat voorbij gaan, hè? Als bijrol is dat meer.
Ja. En het was ook zo, in de Amerikaanse gevangenissen kregen eigenlijk de gevangenen overal koud douchewater. Dus die hadden nergens warm douchewater, maar enkel in Alcatraz hadden ze wel douchewater, zodat de gevangenen het gevoel van koud water niet zouden gewoon worden, zodat ze zouden ontsnappen in dat koude zeetje daar in San Francisco. Dus dat vind ik ook wel zot. Allee, dat ze daarover nadenken, van we gaan ze warm douchewater geven, zodat ze niet... Dat gewoon weer voor te ontsnappen, dat koud water.
Ja, dat is een vreemd ding, maar inderdaad.
Ja, dat ze daar allemaal naar kijken.
Nu, het was niet de eerste keer dat Clint Eastwood naar Alcatraz ging op die moment. Want een van de Dirty Harry's komt hij ook op Alcatraz. Wat dan, denk ik, 2 jaar voor Escape from Alcatraz is. Dus dat vond ik ook wel cool om te zien.
En die was daar gewoon verkennen. En, ja.
Ja, ja, op locatiebezoek. Hè.
Hij is ook van San Francisco, denk je, Clint Eastwood? Ik denk dat hij born and raised in San Francisco is.
Dat lijkt me meer een Texas kerel.
Ja, ik kan me vergissen.
Ja, dat zal wel.
Ja, nee, hij is van San Francisco. Ja. Ja, want San Francisco was op zich ook niet super blij. De eerste Dirty Harry konden ze nog wel pruimen. Maar dan daarna bijvoorbeeld waren ze niet zo blij, omdat... Ze zeiden ook van, ja, ons stad wordt hier zo wat donker afgeschilderd. Met zo'n kops, daar mogen doen wat ze willen. Dus er zijn ook petities geweest om dat te stoppen, bijvoorbeeld.
Oh my god.
Dus wat dan wel stom is, hè, want hij is een native, dus ze moeten blij zijn dat ze zulke exposure krijgen. Hè.
Ja.
Zeg, als we even terugspringen naar zijn western verleden, weten jullie eigenlijk de Good, the Bad en de Ugly... waarom dat hij zogezegd de goeie is? Aangezien dat hem heel een tijd slechte cowboys helpt ontsnappen wanneer ze opgehangen worden en die stadjes in het zak zet om dat geld dan op te strijken, de bounty, dan zit het toch niet echt goed te nemen? Dat heb ik mij altijd afgevraagd.
Hij was misschien de goeie van de twee.
Vergeleken met de andere twee, ja.
Ja, maar toch. Het is... eigenlijk geen held in die film.
Nee, dat is inderdaad waar.
Ja, dat is een beetje de anti-held. Hè. Dat is wel zo dat beeld inderdaad dat je ervan hebt.
Maar... normaal gezien moest je trouwens ook meedoen in Once Upon a Time in the West. Maar het was de bedoeling dat hem de eerste 5 minuten zou sterven, het loodje zou liggen in die film. Ik weet niet of jullie Once Upon a Time in the West hebben gezien. In het begin, op dat treinspoor, zitten er 3 cowboys te wachten.
Ja.
Normaal gezien zou Clint Eastwood, alleen Blondie, of hoe noemen ze hem, daartussen hebben gezeten. En zou die sterven door, weet hem, Charles Bronson? Die zou dus Clint Eastwood neerschieten. En zo zou die film beginnen met een heel controversiële scène. Maar natuurlijk, toen hij hem hoorde van dat hij direct zou sterven, heeft hem ervoor gepast. Maar ik vind dat wel een heel raar beslissing van die regisseur om zijn grote acteur Clint Eastwood direct te laten neerknallen. Dat is toch bizar, hè?
Een beetje de Steven Seagal treatment in Critical Decision.
Ja, absoluut.
Met dat vliegtuig.
Ja, inderdaad.
Dat is ook heel snel eraan.
Ja, nee, dat is inderdaad wel vreemd, dat wist ik niet.
Ja, ik was dat vandaag. Dat is echt, dus al goed dat dat niet gebeurd is. Hè? Zie je die mensen al zitten in de cinemazaal die er voor de Clint Eastwood zijn gekomen?
En wat is jullie favoriete Clint-film, als ik zo curieus mag zijn?
Ja, van mij The Good, The Bad en The Ugly.
Voor mij ook Good, Bad and Ugly. Dat kan voor mij niet boven gegaan worden.
Ja, die is wel episch goed, dat is waar. En als regisseur?
Als regisseur? Goh. Al niet, de vierde Dirty Harry film, dat kan ik al wel zeggen.
Million Dollar Baby, ook een van zijn toppers.
Wel, ik heb er eigenlijk te weinig gezien. Dus
Changeling?
Ik vind het
Changeling ook niet van hem? Maar
ja,
Gran Torino. Die komt op Netflix volgende week of zo. Dat weet ik.
Ik weet niet goed waarom, maar ik vond Gran Torino echt een enorm goede film.
Ja, dat is ook wel.
Ik heb hem nog niet gezien, nee.
Ja,
voor mij is het Richard Jewell, maar ik heb hem of twee gezien dat hem geregisseerd heeft, dus ik heb niet veel om te kiezen.
The Bridges of Madison County. Kan ook, hè? Romantische film, hij heeft hem ook geprobeerd. Nu, even fair is fair, in zijn genre is dat wel geen slechte film, maar het is anders dan het gebruikelijke Clint-werk.
Ik heb het nog niet gezien, dus... de titel zegt mij iets, hè, maar ik heb het ook gezien.
Een liefdesdrama, een beetje. Als je verwacht dat je het gaat zijn, gelijk andere Clint-films, dan gaat het bedrogen uitkomen natuurlijk, maar in het romantische genre, ça va wel. En heeft er iemand van jullie The Mule gezien?
Nee, maar ik hoor daar wel goede dingen over. Met dat zo terug een rolletje is op zijn lijf geschreven. Hè, zo
dat zijn de laatste, denk ik. Hè?
Dat was zijn laatste dat hem zelf inacteerde, volgens mij, ja.
Ik heb hem ook nog niet gezien.
En heeft hij eigenlijk ooit een Oscar gewonnen voor beste acteerprestatie? Nee, hè?
Ik denk dat niet. Ik denk dat hem genomineerd is geweest voor Unforgiven, een Million Dollar Baby. Maar winnen denk ik niet. Wel,
als regisseur gewoon, wel, hè?
Als regisseur voor Unforgiven en ook Million Dollar Baby. En ook allebei voor beste film, denk ik, voor die twee.
Ja, ja. Want hij is ook degene die de hoogste leeftijd heeft van een Oscar te winnen voor beste regisseur.
Ja.
Dat is echt gek, hè? 90 jaar.
Ja.
En hij heeft ook een zoon dat redelijk bekend is, hè?
De Scott. Ja, redelijk bekend inderdaad. Die speelt mee in films. Dat is zo. Maar super bekend is die niet. Je kunt die kennen van Snowden. Je kunt die kennen van Fury bijvoorbeeld. Dus hij heeft wel in wat meegespeeld, maar niet voor te zeggen dat dat een superbekende is.
Zit hij ook niet in een van die latere Fast and the Furious films?
Ja, de Fate and the Furious, denk ik. Ja.
Maar natuurlijk, als je echt kinderen hebt, is de kans groot dat er een of een redelijk speciaal wordt. Hè?
Ja, hij heeft ook nog een dochter, die heeft het geprobeerd, maar die is nu meer een soort van reality-ster, omdat de Eastwoods blijkbaar ook op een tv-zender zijn geweest in Amerika. Die doet wel mee in Dirty Boys, over het verhaal van Frankie Valli, wat ook geregistreerd is door
Clint
Eastwood.
Ja, ook van hem, hè, ja.
Die heb ik hier nog liggen, moet ik nog zien. Nu, nog een weetje, hij is ook politieker geweest in een stadje waar ik voorbij ben gereden toen, maar niet ben gestopt omdat ik het niet wist. Carmel by the Sea, inderdaad. Ja. 2 jaar was hem daar burgemeester. Dus eigenlijk was hij de eerste en was dan Arnold Schwarzenegger een beetje een naaper.
Ook een republikein waarschijnlijk, ja.
Hij was toen onafhankelijk, maar hij was inderdaad republikein tot Donald Trump eraan kwam. Begin dit jaar of zoiets, Clint Eastwood gezegd van nee, ik switch van partij.
Nu nog triest nieuws. Lenny Niehaus, frequent Clint Eastwood-collaborator, de vaste dirigent en componist, is vandaag, denk ik, gestorven. We zijn nu 2 juni trouwens dat we aan het opnemen zijn. Mm-hmm. Was 90. Dus laat dat geen voorbode zijn voor wat er met de Clint gaat gebeuren. Hij heeft muziek gemaakt bij veel Eastwood-films. Hè. Onder andere nog Unforgiven.
En mooi Escape from Alcatraz bijvoorbeeld.
Ja, wel.
Dirigent.
Heel wat, dus, hè?
Ja, hij heeft heel veel samengewerkt met hem.
Ja. Dus ja.
Oké, dan zijn we rond, hè?
Ja, we kunnen natuurlijk een Happy Birthday podcast niet eindigen met overlijden. Dus we zullen de muziekje insteken. En dan is het tot de volgende keer.
Ja. Tot de volgende. Merci voor het luisteren. Bye bye.